ze schuwt eigenlijk geen controverse. Hè. Ze neemt geen blad voor de mond over zaken die toch controversieel kunnen zijn. Religie of seks. Maar ze is nooit grof of zo. Zeg maar, weet je. En ze is, of beschaafd. Ze heeft zo'n soort beschaving.
We gaan terug naar de jaren 80. De verloren generatie. De niksers worden volwassen. De bom kan elk moment vallen. Iedereen had raar haar en te grote schoudervullingen. En we hadden de Dolly Dots. Hoe was het om een Dolly Dot te zijn? Wat gebeurde er achter de schermen? En hoe gingen ze daarmee om? Dames en heren, welkom bij de Dotscast.
Angela Paula Groothuizen werd geboren op 28 september 1959 te Alkmaar. In 1978 zat ze in de rockband The Howling Hurricanes. En in datzelfde jaar werd ze gevraagd om in de nieuwe meidengroep Dolly Dots mee te doen. Zij is degene met de rock sound van de groep. Na de Dots ontpopt zij zich verder als muzikant, presentator, coach en jurylid, theater, tv en filmactrice en schrijver. Onze duizendpoot, maar vooral onze grote zus, Angela.
Ik ben nu al, wat zei je daar? Ik ben filmactrice en een schrijver. Ik vind het nog een grote titel, hoor. Ik doe dat voor.
Daar doen wij aan grote titels.
Je bent ook Groothuizen, toch?
Groothuizen, ja.
Precies. Wat vind je daarvan?
Ja, ja.
Je moet erom lachen.
Ja, ik moet er heel erg om lachen, ja. Ja. Want ik was enorm bezig met... Maar wat zei je nou? Dat ik was een filmactrice en schrijver?
Ja, je hebt toch filmactrice? Je bent boeken heel gemaakt. Veel films heb je geacteerd.
Ja, een paar.
Sowieso in Dutch Street. In een geweldige film.
Wie kent u niet?
En je hebt een paar filmactrice.
Ja, Pietje Bell heb ik gedaan.
Nou. Wat ben je
en
dan?
Een Amerikaanse film nog. Ja, maar dat zijn er maar 3 of zo, of 4.
Nou, dan ben je toch veel. Wij willen dat er graag in.
Ja, ik schrijf
je
graag.
Je schrijft heel veel.
Ja, en ik zit in een serie. Die komt nog uit. Dat klopt.
Nou dan.
En je bent theater, tv en filmactrice. Ja, ik bedoel, het is gewoon... Je bent muzikant, je bent presentator. Oh god, ik heb geen zangeres opgeschreven.
Nee, dat is goed
hoor. Nou, minor
muzikant.
Detail.
Ben ik ook een beetje tegen wil en dank tegenwoordig, zangeres.
Nou, daar gaan we het zo over hebben. Ja. We willen eerst even naar je jeugd. Naar de situatie thuis. Je vader. Wie was je vader? Wie was je moeder? En hoe zag het eruit thuis?
Ik ben geboren in de grootste crisis die een jong gezin kan treffen. Mijn vader was 15 jaar ouder dan mijn moeder. Ze zijn een beetje gecombineerd door de 2 katholieke families. Mijn vader kwam terug uit de oorlog met allemaal levensmiddelen, gaf je aan iedereen weg. Goede katholieke familie. En mijn moeder moest het uitmaken met een grote liefde die protestant was. En volgens mijn broer Jos, en daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens, hebben die families gewoon eigenlijk die 2 bij elkaar gezet. Dus of dat nou verliefdheid was, dat denk ik niet. Mijn moeder zei altijd, ik ben nooit verliefd op hem geweest. Maar goed, ze gingen trouwen. Nee, die trouwfoto van mijn moeder met een mondje heel nerveus. Oh. Dat ik denk, nou, die ging natuurlijk als maagd erin. Wat zal dat een ellende zijn geweest, zegt hij. Dat zag ze, die buis zag ze al hangen natuurlijk. Maar dat was 2 hele lieve mensen, alle 2 de lagere school gehad. Ze gingen verhuizen naar een huis met een tuintje. Mijn moeder had 4 kleine kinderen, was al 1 baby verloren. En zwanger van mij, hoogzwanger van mij. En op de dag dat ik uitgerekend was, dat was vroeger wat ingewikkelder dan nu, kwam de dokter en mijn moeder dacht, oh wat fijn, de dokter komt. Even langs om te kijken hoe het met me is. Maar hij kwam om te vertellen dat mijn vader in het ziekenhuis lag, 100% verlamd. Toen de tijd had je nog geen MRI's, dus ze wisten eigenlijk niet wat er aan de hand was. En hun wereld stortte in, want hij moest dat huis nog opknappen. Toen heeft mijn moeder dat aan haar vader gevraagd, groot aannemer. En mijn moeder heeft de rest van haar leven rente betaald aan haar ouders.
Dus, echt?
En mijn moeder zat daar hoogzwanger. Van schrik kwam ik 3 weken later. Ze hebben mij toen nog met wonderolie opgewekt. Want toen had je nog geen weeën op. Dus ik ben geboren toen mijn moeder in diepe agony was. Hmm. En... daar heb ik eigenlijk niet zoveel van gemerkt natuurlijk, want ik was een baby. Maar dat heeft wel onze jeugd bepaald, want hij was verschrikkelijk ziek. Maar hij knapte dan weer op en dan werd hij weer ziek. Maar het was, zoals jullie weten, een hele gezellige, grote, drukke familie. En ik was met 3,5, 3 jaar en 9 maanden jonger dan mijn jongste broer. Dus ik was wel een soort van nakomertje.
Hmm.
Ik hoorde net niet bij die andere vier, zeg maar.
En dat heeft je gevormd natuurlijk, toch?
Nou ja, het heeft gevormd. Want kijk, mijn moeder die was... ik ben heel oplettend. Ik let op mensen. En dat komt gewoon omdat ik altijd op mijn moeder lette. Ik was natuurlijk de jongste. Dus ze greep zich ook wel heel erg aan mij vast. Want ik was heel makkelijk. Ze heeft nooit naar me om hoeven kijken. En ze had soms wel de handen vol. Maar het was een hele vrolijke, drukke familie. Met elke avond wel 10 man aan tafel. En 's morgens om 10 uur kwamen de eerste koffie drinken. En 's middags om 5 uur ook. Dus dat vond mijn vader ook allemaal maar goed. Dus het was een inloopfamilie. En wat je bij mij ziet met al die aanlopers, dat heb ik echt meegenomen uit mijn jeugd. Ja. Meer nog dan de rest. Josse heeft dat ook een beetje.
Ja.
Ja.
Hey, en voelde je, want als je zo klein bent en je bent dan al een soort van verantwoordelijk, hè, voor je moeder in dit geval, denk je dat je dat meegenomen hebt? Dat dat iets is wat
je
karakter...
Het vormt je altijd. Kijk, ja. Als je, het moment dat je geboren bent, dat is heel bepalend. Dit gedeelte, vanuitgaan dat emoties in je lijf een plek vinden en zo. Dit gedeelte heb ik al heel lang geleden verwerkt. Maar het is, ja, de spanning. Het was altijd, leek wel met Kerst of met Sinterklaas dat mijn vader weer opgenomen moest worden. Dus dan was dat best een domper.
Mm-hmm.
Maar net zoals dat wij dat ook hebben, wij maakten overal wel wat van. Werd altijd uiteindelijk waanzinnig gelachen. En het was best Noord-Hollands, dus hard met elkaar omgaan. Maar het was wel een vrolijke familie. En later toen ik een tienertje werd, zo 10, 11, toen werd mijn vader wel op een andere manier ziek. En toen werd het heel zwaar thuis. Want dat was niet veilig. Niet dat hij mij sloeg of zo, helemaal niet. Dat heeft hij ook wel eens gedaan, maar dat kregen we vroeger allemaal wel eens. Dat is tegenwoordig niet meer. Maar gewoon omdat er dingen in zijn hoofd gebeurden die heel onvoorspelbaar waren. Dus dat heeft ons allemaal thuis toch wel. Je krijgt er toch een tik van de molen mee. Dat je heel voorzichtig bent van hoe gaat het? Oh, wat is de stemming? Oh, ik ga nog maar even een rondje om buiten. Maar dat klinkt heel zwaar. Maar daar konden we eigenlijk heel goed mee omgaan. En uiteindelijk is het toch een hele vrolijke familie gebleven. Maar als ik kijk naar ons, we gaan binnenkort weer met z'n vijven. En dan de aangetrouwde zusters. Dan zie je dat iedereen heeft zijn... Zijn kruisje hiervan. Want het was niet altijd makkelijk. Maar daarentegen hadden we zo'n schattige moeder. Die ging er ook gewoon tussen staan.
Ja.
Weet je wel. En die was heel dapper eigenlijk. Dus dat was... Het is eigenlijk een hele gelukkige jeugd. Met wel een flinke rand. Dat. Maar dat, daar word je sterk van.
Mm-hmm. Hey, en had je als kind dromen? Waar droomde je van toen je klein was?
Ik was een ontzettend levendig kind. Veel huppelen buiten. Voor iedereen klusjes doen. geef mij maar. Ik moest altijd sigaretten halen voor mijn broers en zussen. Maar dan wilde ik het wisselgeld. Dus zo zat ik wel in elkaar. Dus ik had eigenlijk altijd wel geld. En op mijn 12e ging ik ook optreden. Had ik eigenlijk al geld. En toen kwamen ze bij mij geld lenen. Moesten ze wel rente betalen. Ja, erg, hè? Ja, want ze waren wel zo makkelijk met geld. Volgens mij
ben je nu makkelijker met geld.
Geld interesseert me geen reet. Nee, maar dat was mijn manier om die broers en zusters van... Oké. Jawel, maar het wisselgeld is van mij. Ja, maar het is 2 kwartjes. Ja, maar dan haal je het zelf maar. Dus ik was de hele dag aan het rennen. En ik had een... mijn beste vriendje was natuurlijk Calilo, waar ik de boeken over geschreven. Dus tot mijn 7e jaar zijn bijna al mijn herinneringen met hem. En toen kon je nog op de hele dag op straat hangen als kind van 5, 6. En vroeger moest je dan in de straat blijven. Nou, dat deden we ook niet. Ze hebben ons ook wel eens van het dak van de school, de Palen, Burgemeester Palingstraat, daar liepen we gewoon op dat dak.
Het was heel hoog dus, aan jouw hoofd te zien.
Dat was... Ik rij wel eens langs, daar ik dacht, what were we thinking? Weet je wel.
Niet.
Echt niet. En... En toen we Mary Poppins hadden gezien, toen wilden we eigenlijk ook met die paraplu natuurlijk uit mijn zolderkamer. En daar heeft de buurvrouw aan de overkant nog
iets van gevonden.
Nou, die heeft... En stop! En naar mijn moeder, ati, ati. En wij zeiden, ja, maar we waren helemaal niet van plan dat te doen. twee dagen even niet goed zitten, geloof ik. Dat was... maar dat... Ja. Er zijn honderden gevaren en je zoekt ze allemaal op.
Absoluut.
Ja, mooi.
Ja, ja. En je moet je voorstellen dat, dat aan het eind van de straat was het ziekenhuis. En daar lag vaak mijn vader. Dus dan ging je even naar het ziekenhuis en dan ging je even zwaaien zo.
Oh god, ik zie het helemaal voor me.
Ja, die man die keek dus uit naar dat straatje waar, waar zijn zwangere vrouw en vier kinderen waren. Terwijl hij zijn hoofd niet eens kon bewegen. Dus dat, dat moet een drama zijn geweest. Mm-hmm. Dus ze spraken er niet zoveel over. Maar naarmate mijn moeder ouder werd, hoorde je wel al die verhalen. Want mijn moeder was eigenlijk ook eigenlijk een assenpoester. Want ze is de eerste 7 jaar, 8 jaar van haar leven bij oom en tante geweest. Die konden geen kinderen krijgen. Mijn oma die had natuurlijk elk jaar een nieuwe baby. Dus Ati, die had Engelse ziekte. En die moest naar haar oom en tante. En dat waren eigenlijk haar ouders, de eerste 8 jaar. En ze speelde wel met haar zusjes op straat. Maar ze ging altijd naar huis toe. Mm. En opeens moest ze terugkomen. Zat ze daar opeens. Ze was natuurlijk zo'n prinsesje met 2 rijke mensen. En opeens in dat grote gezin. En die werd op de 12e van school afgehaald. Die moest voor de rest zorgen. Dus die heeft echt een soort assenpoester.
Ja, jouw moeder was, die had wel iets weg van een koningin.
Nou, een klein prinsesje. Want ze was de eerste 7, 8 jaar natuurlijk een prinsesje. Ja. En, maar het was een dappere dodo. Het was een schat. Weet je wel. En ze bleef heel goed contact houden met jonge mensen. Dat heb ik echt van haar geleerd. Want dan blijf je bij. Ze werd niet zo'n oude zeur. Tot het einde niet. Weet je wel? Ja, dat was echt wel leuk hoor. Want ze heeft toch, ondanks die 12 jaar... dat ze 12 jaar was, dat ze van school getrokken werd. Mijn vader na 4 jaar, jongens. Mijn vader had 4 jaar lagere school. Mm-hmm, dat kon toen vroeger nog. Kon je een kind van school halen om voor je te laten werken.
Ja. Mijn vader ook.
Maar ze waren heel slim en ze lazen de krant. Ja, jouw vader ook. Ja, ze lazen de krant en ze waren eigenlijk redelijk ontwikkeld. Het was niet een intellectueel gezin. Laten we dat... Het was een lawaaiig gezin met een randje, zeg maar. Bij ons voor de deur stonden gewoon 25 fietsen. De buren haten ons. Maar zo gezien, dus wel dat die drukte.
Leuk.
Ja. Ja. Geweldig. Ja, fijn. Ja, en nog
en waar droom je van? Dat vroeg je net, maar daar zijn we niet...
Droomde, ik weet...
Had je dromen?
Ja. Wat wilde je later zijn?
Nou, ja? Heel duidelijk, wat ik nu doe. Dat is voor mij nooit... Ik wilde gewoon... Ik was wel ergens tekenaar en schilderen. Ik dacht, dat blijf ik altijd doen. Maar dat is dus niet, gelukt. Maar ik wist altijd, ik denk, ik ga zangeres worden. Anita vertelde mij over de eerste keer dat ze daar bewust van werd, was met Esther Overeem bij Rudy Karel Show. In die, kennen jullie dat nog? In die semimin pak. Yeah. En dat was ook voor mij de eerste keer dat ik dat zag. Dus ik ben een jaar ouder dan Anita. Ik dacht, dat is leuk, dat ga ik doen. En ik had als kind een doel. Ik wilde iedereen in de wereld leren kennen. Het is niet zo dat je mij kan betichten van het niet hebben van grote dromen. Ik wilde gewoon iedereen. Ik dacht, ik ga gewoon iedereen. Ik ging ook bij mensen aanbellen en me voorstellen. In de buurt. En vooral bij de nare buren op de hoek waar die altijd nadeden. Dacht ik, ga ik daar eens heen. Ik ging er toch mooi naar buiten met de snoepie. Dus dat kon ik toen al, de boel een beetje bij elkaar trekken. Maar het was een speeljeugd met die dromen, zangeres. En ik kon blijkbaar goed zingen. Dus bij Sinterklaas, ik was 4, bij opa, die was natuurlijk ook cellist. En die zei tegen mijn moeder, het lijkt godverdomme wel een absoluut gehoor wat ze heeft. Want dat had hij. Hij had een absoluut gehoor. Dat heb ik niet, maar wel heel technisch gehoord. Dus ik heb wel heel goed gehoord, heel scherp gehoord. Dus blijkbaar als kind van 4 zong ik alle coupletten. Het waren natuurlijk alle coupletten die ik zong. Van Sinterklaas, Sigins komt de stoomboot, zijn er wel 3. En toen bleek dat ik al die tijd die toonaard had aangehouden. Dus dat is het eerste wat ik herinner. Dat ik dacht, oh, dat is ook leuk. Weet je, dus dat ik kon zingen. Maar ja, nou, net zoals jullie meedoen aan de musical. Nou, ballet was niet mijn ding. met al die meisjes, met die. En dan moest je in, daar zo heel allemaal na. Ik was niet zo van in grote groepen gymmen of balletten. Of, dat vond ik allemaal. Koor wel, vond ik heel leuk.
Toch heb jij je als danseres best wel goed.
Ja, maar
goed,
ik hou van dansen. Ik heb mijn hele leven
Dolly gedanst. Dolly, heb je het hartstikke goed gedaan.
Ja, maar ik hou van dansen. Ik sta elke dag te dansen. Voordat ik naar bed ga, ga ik lekker dan zet ik een muziekje op, ga ik even dansen. Ja. Moet je even de dag van je afschudden. Dus ik hou wel, ik kan wel goed bewegen. Ja. Maar dat tellen in achten, dat gaat bij mij er nooit meer in. Weet je wel, ik kan niet tellen in achten als het een maat is van een 6/8 is zo. Dan tellen dansers nog in achten. Ik snap daar niks van. Maar ik hou wel heel erg van dansen. Ik kan lekker bewegen. Mm-hmm. Maar het heeft niet mijn eerste liefde of zo.
Maar dat zijn dus, je hebt veel talenten, hè?
Ja, maar als je iets heel lang doet, dan kom je er ook. Het is niet zo dat ik overal talent voor had. Maar als je iets leuk vindt en je doet het heel veel, dan word je er goed in. En dat is iets wat geldt voor iedereen. Alleen sommige mensen komen nooit op dat punt van wat vind ik nou leuk? En want als je iets leuk vindt, dan kan je dat ook vaak wel. Mm-hmm. En het zijn trouwens heel veel dingen die ik leuk vind die ik helemaal niet kan, hoor. Maar snap je dus, dat is wat wij nu eigenlijk op onze eigen manier ook doen met coachen van mensen. Dat je zegt van, nou luister, als je dat doet, waarom doe je niet dat? Op onze eigen manier zijn we allemaal aan het coachen. Jij met je lichaamswerk en alles. En jij met wat wil je uitstralen. En ik natuurlijk, waar wil je heen? Waar wil je terechtkomen? Waar word je gelukkig van? Nou, dat heb ik voor mezelf ook gedaan.
Ja.
Dus, en soms heb ik ook wel dingen gedaan dat ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit nog een keer doe. Weet je wel, dus ik ben heel nieuwsgierig en ik ben snel verveeld. Dus ik vind het ook leuk om heel veel verschillende dingen te doen.
Ja.
Ik moet waanzinnig geprikkeld worden. Als ik niet geprikkeld word, dan ga ik uit. Ga ik me vervelen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dan komen we nu bij
leuk.
De Dolly Dots.
Dolly Dots.
Dolly. Ja.
Hoe is het bij mij begonnen?
Hoe kwam je erop?
Nou, in die tijd had ik een platenmaatschappij, Fonogram, in de Wisseloord. En ik kwam terug uit Amerika, want ik heb natuurlijk een jaar in Amerika gezeten. Ik was helemaal zat thuis, op mijn 15e, 14e.
Ja, wat deed je daar?
Nou, het was thuis zo druk en er was zoveel aan de hand. En weet je wel, het was ook, die klassen waren ook allemaal zo druk en in die... Er was eigenlijk heel weinig rust, dus ik ging heel veel naar het bos. Heel veel met de hond wandelen. En toen op een gegeven moment dacht ik moet gewoon even een tijdje weg. En toen zag ik op school uitwisselingsstudentenprogramma. Alleen ik was 15 en je moest minimaal 16 zijn. Ik dacht, dat is een hindernis, die pakken we. En ik heb me ingeschreven, maar het kostte 5.500 gulden. Dus ik heb met mijn de pleuris gewerkt in Chinese afwassen, zingen en... grotendeels zelf betaald. En mijn moeder was natuurlijk not amused. Maar ik had het allemaal al geregeld, hè. Want ik kon heel goed ook hun handtekeningen doen. Dus ik had het allemaal... Ik zei, ik ga gewoon een jaartje naar Amerika. Was ik 15.
Zo.
En dat heb ik natuurlijk gedaan. En toen ik terugkwam... Toen zat mijn broer in de Howling Hurricanes. En de zanger Remy... Die ging eruit of werd eruit gezet. En toen vroegen ze of ik de boel kwam redden na een paar weekenden. Want ze hadden niet zoveel succes. Want zijn publiek miste Remy. Dat was een showjongen. De vader van Roy, een bekende gitarist nu. En toen heb ik even wat in. Toen deed ik een klein setje in die groep. En dat was een succes. Dus toen hadden we binnen een paar weken 3 platenmaatschappijen. Ariola, Fonogram...
En toen zong je daar toen? Welke liedjes zong je?
Nou, we hadden allemaal van die 70s rock, weet je wel? Van die heftige Rainbow, Deep Purple Rainbow. En, ik moet even denken hoor. Want er kwam bijvoorbeeld Blondie in, maar dat materiaal kon ik eigenlijk helemaal niet zingen. Dat kon ik helemaal niet zingen.
Denise.
Ja, dat ging nog wel, maar dat vond ik heel erg.
Stom. Het was niet echt zingen misschien.
Het was niet echt zingen en... Kate Bush, dat was ons te flubberig. Dus het waren echt wel mannenlieden. Uriah Heep. En allemaal dat soort. Dus, maar je moet je voorstellen, in die tijd in die boerententen. Dat je had geen monitors. Want de jongens, de bassist had 2 van die baskasten. De gitarist had er 4. Rob vier op elkaar. Dus je had een waanzinnige bak herrie. En dan de drummer had twee bassdrums. En dan hadden we ook nog een Hammond, zo'n oude B3 met een hele grote... Wat je bij Sven nu ook hoort, hè, met dat ding wat ronddraait, die Leslie. Dus dat was een bakherrie waarin je gewoon niets kon onderscheiden wat het was. En de zang moest je maar halen uit wat er uit de zangzuilen kwam. Ik kom uit die tijd, oma vertelt, dit was in 76. En daarvoor ook nog in 72. Maar daar leer je wel... op een andere manier die geluiden van die toonaard zit daar. Maar het was krankjorum, zoals wij begonnen zijn. Hmm. En nu is wat dat betreft het vak volwassen geworden en kan je nu alles horen. Dat is voor ons ook ideaal. Maar daar kom ik vandaan, dat heb ik een tijdje gedaan.
Dus jij had helemaal geen monitor? Helemaal niks?
Niks. Vinger in je oor, toch?
Ja.
Ja. Ja, af en toe even checken, zit ik er. Ah, ik ben er nog. Oké, okay. En... Dus daar heb ik, en dat waren lange avonden, want ze speelden drie sets. Want dat was vroeger zo, speelde je drie sets van drie kwartier. Dus je ging 's middags om 1 uur al met die oude bus naar Reutem toe of zo. En 's morgens 7 uur was je thuis en dan ging ik gelijk door naar school.
Wauw.
Ja, en als ik geen zin in de school had, dan ging ik niet naar school.
Nee.
Dus toen ik mijn diploma ophaalde en te laat kwam, zei ik, ah... Oh. Sorry, ik ben een beetje laat, zegt hij. Och, dat is helemaal in lijn zoals je deze school bezocht hebt.
Scherp.
Ja, dat was met een grote vriend. Was dat. Ik kon heel goed leren. En het was, maar die eerste 2 uur op school, jongens. Ik weet niet hoe het jullie... Ik kon het niet.
Nee, maar ja, als je net aankomt rijden met een oude bus, dan is het ook wel een dingetje.
Maar het was niet altijd. Maar ik kon gewoon 's morgens niet opstaan. Nog niet. Ik ben gewoon een avond-nachtmens. Dat is...
Ja. Hey, dus het begon als een soort experiment, gewoon een paar weekenden. En toen konden ze nooit meer zonder jou.
Nee, ze konden, en toen zei ik, dan wil je erbij. Maar dat was, ze wilden eigenlijk helemaal geen meisje.
Mm-hmm.
Ze waren echt een stoere groep. En dan heb je ook nog te maken met de vriendinnen van alle jongens. Dus de vriendinnen van de muzikanten. Nou, daar heb ik mijn grootste les. Ik dacht, dat mag nooit meer naar binnen. Want die gaan zich met alles bemoeien. Je kent die films ook wel, de Spinal Tap. En ik dacht wel, nee, dat moet anders. Maar we hadden waanzinnig veel succes. We waren ontzettend populair. Of we nou goed waren, dat weet ik niet. Maar we waren wel heel enthousiast.
Ik vind het jammer. Ik heb je nooit gezien.
Ja,
ja? Nou, misschien heb jij de Howlin' Hurricane.
Nee, nou mis je denk ik niks aan.
Nee, maar nou, wel leuk
het is wel
waar
jouw
roots. Maar het was wel een hele populaire groep. Nog spelen ze.
Ja,
ze spelen echt? Nog, nu weer met z'n vieren, met Remy er weer bij.
Echt?
Ja, het is enig.
Okay.
En het is nog steeds een takkenherrie.
Okay.
Ja.
Met Jos?
Met Jos, ja. Jos is een heel goede, waanzinnig muzikaal bassist. En Rijn natuurlijk op de drums, mijn eerste vriendje.
Rijn, ja.
Ja, ja. Okay. Nou, ze zijn wel anders, allemaal bejaarde mannen. Ik lach ze keihard uit als ik ze zie.
Zijn wij ook, maar we doen net alsof...
Ja, en Rob, de gitarist, die doet ook nog mee.
Rob, die heeft jaren bij Mosato gespeeld natuurlijk.
Ja.
Maar
niet met de Howlin' Hurricanes nu?
Nee, geloof het niet. Nee, dat is, die was veel te talentvol, joh.
Okay.
Ja, Rob en ik kwamen tegelijk bij de Howlin' Hurricanes. Met z'n tweeën zaten we daar, alle twee 16. Zaten we daar, dus ik leerde hem kennen. Ik zeg, nou, het zal mij benieuwen of we in de smaak vallen, maar ze kon natuurlijk gelijk niet meer zonder ons. Hij was echt een hele goede gitarist.
Maar toen zei je, nee, ja jongens, ik...
Nee, ik werd best veel gevraagd voor dingetjes, maar ik zei altijd nee. En ik zong al koortjes, ook met Ria. Ria en ik klonken natuurlijk als een dolle met elkaar.
Je zong koortjes met haar?
Ja, want dan belde ik erop. Ik zeg, ik moet een koortje zingen, kan je niet mee? Want dan ben je sneller klaar en dan klinkt het ook lekkerder. Nou, hoe oud waren we? Dit was... Ja, toen waren we wel al wat oud. Toen waren we al 17 of zo. Dus voor de Dolly Dots. Ik was 19 toen ik jullie leerde kennen. Dus voor die tijd zong ik ook al koortjes met Ria.
En die kende je gewoon uit het circuit nu, toch?
En die heb ik leren kennen toen we heel jong waren. Nog voordat ik naar Amerika ging, heb ik haar... Zij was natuurlijk 2 jaar ouder, maar... Ja, ik heb haar in verschillende bandjes gezien. En ik had, wat ik vertel in de show, dat ik haar ontmoette, weet ik ook nog precies. Ik weet nog, het was trouwens niet in Noord-Holland, het was in Bergen, weet ik nu weer. En dus dan zei ik, ga je mee? En dat vond ze wel leuk, want in de studio leer je op een andere manier zingen. En toen hebben we wel, ja, je moet je er niet te veel van voorstellen, maar van die commercials ingezongen. Maar dan wel commercials voor, denk ik, Noord-Holland of zo. En ik weet het niet meer. Maar we hebben dat wel vaker gedaan. En ik zong ook al koortjes af en toe in Hilversum. Dat was een wereldreis voor mij. Want ik had natuurlijk, moest ik met de trein en nog een trein en over een doodheng. En Hilversum, dat je ook wel eens wat inzong of dat je... En toen belde de bassist van de Dizzymans Band op een avond. Ja, ik zit hier met Richard de Peter, dat zijn onze producers. En die gaan een meidengroep beginnen en ze willen contact met jou. Ik zei, nou, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Die meidengroepen, dat vind ik helemaal niks. En dit en dat. Ja, maar Ange, dit wordt heel groot. En, ik zeg maar, dat is wat voor Ria, man. Dat is van bel Ria. Nou, dat nummer heb ik niet. Nou, ik Ria bellen. Nou ja, de rest is bekend. Godzijdank dat we Ria ook gebeld hebben. Want dat was natuurlijk toch de commerciële stem. Mm-hmm. Fantastische stem. En toen, nou ja, en toen zou zij heen gaan. En toen ging zij die dag niet naar de auditie. En dan schaamde ik me een beetje, want ik had dat geregeld. Dus ik moest optreden in Amsterdam. Ik ben langs halfweg gereden. Dan ben ik naar binnen gerend. Zeg, sorry, ze kan niet. Jullie ontmoet, heel kort. En daarna moest ik naar het optreden. En eigenlijk is dat zo gebeurd. Grappig, ja, hè? En ik weet dat ik heel erg... Iedereen was heel erg tegen. Iedereen vond het heel stom dat ik het deed.
Ja, toch? Je bent toch toch ook?
Iedereen, ja, om me heen. Die zeggen, ja, flik jij, dan ga jij nou in zo'n meidengroep. Echt, dus veel echt mensen waren in me teleurgesteld, zeg maar. En toen zei mijn broer Jos, een hele slimme man, die zei, wat voel je zelf? Ik zei, ja, ik voel dat ik iets met hun moet. Nou, dat is een heel raar antwoord, maar dat hebben we uiteindelijk allemaal gevoeld. Want dit is, wat is dit? Oh, dit is heel iets anders dan wat mijn plan is. Het was een totale andere richting. Ik dacht, maar ik geloof dat ik meedoet. En toen dachten Ria en ik nog, nou, het duurt niet zo lang. Maar leuk.
Dat dachten we allemaal.
Ja, tien jaar later stonden we gewoon een beetje verdwaasd op straat. Ja. Maar dat was wel... En toen zei mijn broer zei... Doe het nou maar wel. Je moet echt weg uit Alkmaar. Doe het nou maar wel.
Zei Jos dat?
Ja. Ah, en toen hij dat zei, dacht ik, nou, dan ga ik dat wel doen. Maar ik vond het wel heel ingewikkeld.
Ja.
Ik vond het heel ingewikkeld.
Heb je in het begin, heb je wel spijt gehad?
Heel vaak.
Ja?
En ik ben natuurlijk twee keer... want ik weet dat één keer dat ik in de studio kwam... was alles geregeld. Ja, het staat dan wel ergens in een dagboek. En Kees van Leeuwen was natuurlijk altijd boos en ik kreeg altijd schuld. Dus en dat ik toen wel naar huis wilde. Dat ik dacht, ik ben er wel klaar mee. Zoek het maar lekker uit, jongens. En toen heeft Richard Dubois alles uit de kast gehaald om mij om te praten. Weten jullie dat? Ergens waar tijdens het eerste CD, eerste album...
Want maar had dat te maken met dat er koortjes allemaal al op de band
Nee, stonden? Want bij die koortjes, toen ik... Toen,
met Jodie Piper?
Nee, het was niet met Jodie. Dat was met die vrouw van onze... hoe heet die? Tom Salisbury, die zangeres. En Tietja, denk ik. Dat waren, en Margriet Eshuis. En ik was echt beledigd toen. En toen heb ik ook gezegd... Nee,
dat weet ik ook.
Wij gaan nu zelf die koortjes zingen. Neem er 2 uur voor. Maar dit gaan we niet doen. Want het was... Ze zeiden iets en ze deden iets anders steeds. Mm-hmm. En toen hebben wij die middag... Nou, moet je voorstellen... Jullie waren nog maar 2 of 3 of 4 maanden zangeres... of misschien een half jaar. We hadden nog niet opgetreden en we gingen daar staan. En jullie gingen ook allemaal aan. En binnen 2 uur stonden die koortjes erop. En die jongens waren eigenlijk... Het was veel leuker namelijk. Mm-hmm. Want als je een recht koortje zingt... en wat wij hadden met elkaar was gewoon een iets lossere sound... Niet per se een zang-zanggroep, maar wel een hele bijzondere sound. Nou, dat ga je toch niet invullen met Margriet Eshuis, met alle respect.
Mm-hmm. Nee.
Die slag hebben we in het eerste half jaar gewonnen. Ze hebben het nooit meer gedaan.
Mooi. Nee.
Wisten jullie dat nog? Ik was het vergeten.
Nee, nog. En wanneer heb je nog meer, want je hebt vaker spijt gehad, kan je dat nog herinneren? Zijn er nog meer momenten?
Nou ja... Ik kwam al snel erachter. Ik dacht, deze liedjes zijn niet helemaal geschikt voor mij. Mm-hmm. Dus ik werd wel vaak gebruikt om de guide neer te zetten. Maar dan werd toch Ria of Anita, en terecht, want dat was een waanzinnige sound. Die die mochten het dan inzingen. Maar dat was dan wel vaak op mijn timing. Weten jullie dat nog?
Nee, dat weet ik niet.
Nee, want dat heb ik bij jullie liedjes nooit... Dat was bij sommige liedjes was dat zo.
Nou, ik weet wel dat er wel eens... We hadden wel eens dat je dacht... Hè, dat er even een soort ding was van... Oh, ik dacht dat zij dat ging zingen.
Ja, ja. Nou, dat was bij Do It Diddy. Omdat ik al een jaar zat te zeiken over Do It Diddy. Ik zeg, zullen we Do It Diddy opnemen? Dat wordt een nummer 1 hit met ons. Ik voelde het gewoon. En weet je wel, dan doen we het een beetje anders en een beetje zo. Nou, dat duurde een jaar. Opeens gingen ze Do It Diddy opnemen. Nou, ik was helemaal blij. Ik had eigenlijk nog niet eens bedacht dat dat voor mij iets was. Maar ik dacht wel, het is een soort liedje. Dat is echt, hè? Dus ik kwam collectief. En ik was ook heel vaak in de studio als er werd ingespeeld. Want ik hield natuurlijk erg van de studio. En ik dacht, oh, het wordt echt helemaal top. En toen gingen we inzingen. Toen zei ze, kom, Anit, we gaan even inzingen. En dat hebben ze gewoon een beetje expres gedaan, denk ik.
Ja.
En dat was... je kan ook zeggen, nou... We denken dat we dat met een ander moeten zingen. Dat is ook goed. Want ik ben nou... Als het beter is, is het beter. En na 10 minuten dacht ik... Jezus, fucking brilliant. Veel beter. Want met die stem die ze toen had, weet je nog? Nee, was. Ik weet nog wel dat ze... Ik dacht, Jezus Christus, dit is enig.
Ja.
Veel beter. Dan ben ik er ook... Dan vind ik het ook goed. Weet je, we moeten natuurlijk wel altijd streven naar wat het uniekste is. Natuurlijk. Dat was het zonder enig twijfel. En het was onze eerste grote, grote nummer 1 hit. Want we zeggen altijd Love Me Just A Little Bit More, maar dat is alleen de top 40. Maar Do It Diddy stond in alle hitlijsten, behalve de top 40, op 1. Want er is natuurlijk toch iets geks gebeurd altijd met die platenverkoop. Want we waren veruit populair, we werden de hele dag gedraaid, maar we kwamen nooit... Hoger dan 9.
Nee, wat is dat dan?
Ja. Nou, er is wat weggesluist hier en daar. Ja. Natuurlijk, ja. Denk ik wel.
Maar het is niet om het geld. Dus is dat om het geld gebeurd?
Ja. Denk het wel. Ja, er is veel weggesluist. Ja.
Nou, dat denk ik ook.
Kan niet anders eigenlijk. Kan bijna niet.
Maar kan dat... Ja, zou dat dan invloed hebben op je plek in de toplijsten of in de hitlijsten? Hoe zie je dat
als
dan?
Als jij... Nou, ik...
Dan is er minder platenverkoop in openbaar of zo.
Ja,
dat
precies.
Gebeurt wel.
Dat ging even zwart. Okay, ja. Weet je wel, als wij een platen uithaalden in België... dan ging de ene opbrengst van de ene plaat ging naar... hoe heet die ook weer, de directeur?
In België?
Ja, moet je maar eens aan Peter vragen. Want iedereen heeft daar wel verhalen over. En als je allemaal op een hoop gooit... dan denk je, nou, er is een hoop gerommel. Maar... We waren ook met z'n zessen. We kregen een kwartje als groep, hè?
Ja,
voor een album, hè? Een kwartje, jongens.
Echt heel triest.
En ik geloof 0,6 cent per single of zo.
Ja, insane.
Eeuwig de voorschotten afbetalen. Dat was eigenlijk nooit geld.
Nee.
Het enige geld wat we verdienden was met de optredens. En daar hebben we heel snel voor gezorgd dat niet... ook nog een deel naar Richard, Peter en Kees gingen. Dat hebben we heel snel geregeld. Dat weten jullie ook nog wel.
Ja. Toen zijn we op een gegeven moment ook gestopt met Kees. Het was of Kees eruit of wij, weet je nog?
Maar met Kees had het te maken, omdat wij werden natuurlijk volwassen. En Kees was van verdeel en heers en was een heft. En dat geschreeuw van hem tegen iedereen, daar schaamden wij ons voor. In Duitsland kon hij toch ook zo tekeer. Dan schaamden wij ons diep. En dan keek iedereen ons ook een beetje met de nek aan. Dus hij verdiende
20% bij de Warner Brothers en 20% van onze optredens.
Ja.
En dat was het teken. Toen hadden wij op een gegeven moment iets van, ja, maar dat gaan we...
En dat ging ook nog. Dat ging natuurlijk ook 15% naar de boeker. Dus dat is al ook 35%. Ja. Maar dat zijn eigenlijk ook wel... De gages tegenwoordig zijn nog hoger, hè, van managers. Van tegenwoordig worden 40. Of ze krijgen de helft, of ze delen met alles mee. Omdat de business natuurlijk ook wel totaal anders is geworden. Kees was wel geweldig. En die heeft er wel voor gezorgd dat we dus we hebben heel veel aan hem te danken. En ik heb...
Hoe denk jij terug aan Kees?
Oh,
onze manager.
Ik heb diepe liefde. Ik kon heel goed met hem. Maar ik werd daar ook helemaal gek van dat geschreeuw. Dat je overal altijd de schuld van krijgt. Dat je denkt, ja, wat heb ik ermee te maken? En hij belde me op een gegeven moment op toen Ria ziek was. Hij zegt, ik moet naar Ria. Dat vond ik zo geweldig. Ik zeg, nou, let's go. Hij kwam me ophalen in die auto naar Ria. Hij zegt, ik Ik heb bitterballen voor hem mee. Hij wilde echt Ria zien. En Ria was behoorlijk ziek al. Dat was wel... Dus we zijn naar haar huis gegaan. We hebben een hele leuke middag gehad.
Oh, dat geloof ik.
En heeft hij ook wel op een of andere manier... Ria, je begrijpt toch wel dat ik ook heel vaak... uiteindelijk de kosten van... Ja, maar dat het als een grap bedoeld was. En nu zie ik in dat ik je ook wel eens heel grof heb behandeld. Hmm. Dat was heel tof. Ik had een zwak voor hem.
Ja.
Ik vond... het was een hele stoute man. Een beetje een man die... Is dit de wet? Nou, even kijken of ik er langs kan. Weet je, maar hij was... toch heel erg goed in wat hij deed. En
ook wel een soort visionair op een bepaalde manier, ja, hè, met ons.
En ik vond hem hartstikke leuk. Ik vind het jammer dat hij er niet meer is, dat hij dit gemist heeft. Had hij best leuk gevonden.
Ja. Hey, en op een gegeven moment, wat vond jij er eigenlijk van dat je bekend werd?
Oh,
dus dat mensen dus allemaal iets van je wilden?
Wat ik, dat is het. En als ik nu met jonge opkomende sterren wel eens praat... dan is dat waar ik ze het beste advies over kan geven. Namelijk te zeggen, wen er maar aan, het wordt nooit meer zoals het was. En ik weet dat wij ontploften natuurlijk. Nou, Shale, jij was al hartstikke bekend, want je danste, je was zo ontzettend populair. Ik was toch een beetje in de tweede rij, dus ik kon nog wel een tijdje anoniem doorgaan. Maar in Alkmaar, en wat er gebeurt als er zoiets gebeurt, is dat de hele wereld anders doet. Mm. Want... ze zeggen wel mensen veranderen, maar heel vaak is de omwereld die verandert. Want iedereen wil erover praten. Nou, jij bent er wel klaar mee, want je komt, ik heb nu één dag vrij. Zullen we het even over andere dingen hebben? Mijn moeder hield er maar nooit over op. Dat op een gegeven moment moest ik echt afstand nemen, want ik dacht, mijn broers en zusters werden er helemaal gek van. En ik weet nog wel dat ik een feestje had. Nou, we waren 5-6 maanden verder. We hadden radio al gehad. Dus zo populair waren we. Ik ging naar een feestje van mijn familie. Een familie waar ik veel mee optrad. Een muzikale familie. Ik had zo naar uitgekeken. En het was verschrikkelijk. De hele avond. Maar jullie weten ook wel. Mensen hadden ook altijd de behoefte om te vertellen dat ze het heel stom vonden. Dus ze waren heel erg gefascineerd over het feit. Hè? Nou, je bent nu beroemd. Maar dan gingen ze ook uitdrukkelijk vertellen hoe stom het was. En vooral hoe jij daar niet... Weet je, Noord-Hollands. En ik zei de hele avond...
Zeiden ze dat je er niet in past?
Of nee, van net zo... Weet je wie je leuk is?
Oh, ja.
In je groep, weet je wat dat. Hè? Er is altijd, jij bent nooit de leukste. Er is altijd iemand aan. Weet je wie ik leuk vind? Dat geeft allemaal niks. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment zei... Ik ga naar huis, ik ben moe. En ik reed met mijn Toyota, die had ik toegekocht.
Die gele.
Die morst het gele. De lelijkste auto. Hij is ook van de weg gehaald met mij erin, helaas. Maar dat ik die weg vanuit Egmond aan de Hoef naar Alkmaar reed. Zo'n oud weggetje. En dat ik de auto langs de kant van de weg moest zetten. Want ik moest er zo om huilen. En toen stopte er een politiewagen. Ja, kom daar nu maar eens om. En die zei, wat is er? Ik zeg, ja, het moet nooit meer zo... Oh nee, toen zei ik, ja, en het was gewoon niet leuk. En toen zei hij, die man, was een oudere politieman, die zegt, ach meisje, nou, wend er maar aan. Het wordt nooit meer zoals het was. Nou, daar kon ik het
mee
doen. Maar het grappige is dat die man dat zo heel lief zei, en met een beetje zo, weet je wel, zo één politieman in zo'n wat was dat toen, een polo weer in zijn reden, of weet ik veel, Volkswagen, en dat hij dat, en dat ik naar huis reed, ik dacht, oké. Maar ik vond het echt wel heel naar dat je het niet uit kon zetten. Ja. Ik vond het prima als we de bühne opgingen, dat hebben we nog. Wij hebben de beste fans van de wereld, die maken zo'n herrie. Al zijn we zo slecht als maar is, die fans zorgen dat het een geweldige avond wordt. Vind ik echt.
Ja.
Maar toen realiseerde ik me, het gaat nooit uit. Het gaat nooit over. En ik heb er altijd een dubbele, ik denk iedereen wel, een dubbel...
Schat, jij bent er nooit mee gestopt. Je bent nooit uit die schijnwerpers gestapt.
Nee, maar weet je, het gekke is... daarna, als je in je eentje bent, kan je veel meer sturen. Dus ik had daar toch minder last van. Want ik had mijn privéleven. En weet je, af en toe gaf ik iets wat. En ik heb een fantastische tijd gehad hier op de... Oh, heerlijke tijd was dat toen ik mijn eerste huisje kocht op de
Brouwersgracht.
En dat ik heel veel naar muziek kon gaan en met bands kon gaan. En ik speelde. Wij hebben ook nog wel eens in kroegjes gespeeld.
Ja.
Bij Robin in de kroeg, ooit.
Ja.
Hè?
Ja.
En dus dat was wel een mooie tijd. Dus dat kon ik wel beter Ik, net zoals dat wij nooit in de privé of in de story stonden, af en toe eens met een vervelend verhaal wat het niet waar was, had ik dat privé ook eigenlijk niet. Nee. En het meest last nog van in die tijd toen ik, in de begintijd van Peter Jan Rensen, was meneer Cactus, die was daar wel. En toen zei ik, je moet mij er buiten laten. Dus dat is ook wel aardig.
Het is ook een keuze natuurlijk.
Een keuze, ja. Wat heb je eraan? Je wordt er alleen maar onrustig van.
Ja.
Nee, het beroemd zijn is de bijzaken. Ik hou van muziek, ik hou van liedjes schrijven, ik hou van optreden, vooral met jullie. Maar de bijzaken waar je druk mee krijgt, waar wij het druk mee hadden, die 95% onzin, dat je de hele tijd maar gratis promotie moet doen, overal hard werken. We moesten erg hard werken.
Ja.
Dat en al de bijeffecten, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Maar het hoort erbij. Als je doorbreekt, je zag het aan Snelle ook. Lars, die komt echt van een goede achtergrond, die rapper. Maar die had ook zoiets van, what the fuck, dit is niet wat ik bedoel. Ik wil gewoon liedjes maken, ik wil optreden, maar ik ben alleen maar bezig met onzin. Nou, dat weten jullie ook. Dat is een... Ja, ik denk dat Nederland is, omdat het een klein land is. In het buitenland is je roem veel groter, veel meer geld. En dan kan je nog eens mensen inzetten. Maar wij moeten het toch straks toch ook onze boodschappen zelf doen. En snap je? Mm-hmm. Ja. En dat is ook onze redding. Daarom hebben we allemaal een mooi gewoon leven.
Ja.
Hey, en jouw rol in de Dolly Dots, hoe zie je dat zelf als je ernaar kijkt? Naar
die
verhouding tussen ons allemaal.
Ik heb 43 jaar, is het bijna nu, hè? Heb ik wel altijd geprobeerd iedereen omhoog te gooien. Dat iedereen zijn ding kan doen. Want ik dacht, als je dat overlaat aan de producers, dan gebeurt dat niet. En dan is het voor de andere vier lang niet zo leuk. Als je één keer She's a Liar op die stoel is leuk. Maar als je dat bij elk liedje hebt, dan is dat, dan houdt het op. Dan houdt de interesse op, dacht ik altijd. En
Hoe bedoel je dat? Gewoon nou, als de act aan zich? Of de...
Ja, nee, ja. Je eigen interesse. Als het altijd, als het altijd zeg maar, Anita en Ria waren geweest die dat allemaal zongen, dat had voor de rest van de groep gewoon niet leuk geweest. Vooral live niet. Je moet gewoon live. Iedereen moet even zijn dingetje doen. Dat hebben we vrij snel ook met elkaar afgesproken. We gaan met z'n allen zingen en dansen.
Ja.
Heb jij nog wel, Patty, mij nog in het begin geholpen met die achterlijke pasjes, weet je nog? Dat ik krijg het, ik vond het, moest er echt wel echt door iets heen. Met dat radio. Ik dacht, wat ben ik, gods.
Dat je jezelf ziet ineens.
Wat ben ik nou aan het doen? Maar ik zag het ook als een rol die we allemaal speelden.
Ja.
En het was natuurlijk wel heel snel heel gezellig. En mijn rol in de groep, ik heb dan ook nog 33 jaar langer en natuurlijk toch ook die 8 jaar ervoor. Dus ik heb gewoon veel meer muziekervaring. Mm-hmm. Mijn ambities waren liedjes schrijven, produceren. Maar uiteindelijk ben ik zelf op de bühne gekomen. Heel veel.
Mm-hmm.
Veel meer en veel langer. Maar god, hoe lang kan je dat doen? Dus nou, dit is het klaar hoor. Ja.
Even luisteren.
Ja.
De rol die ze zelf tegen wil en dank altijd pakt, dat is dat ze de muzikale professionaliteit vertegenwoordigt. Dus het muzikale geweten, zeg maar. En dat wordt er ook geloof ik niet altijd in dank afgenomen door de andere meiden, want die hebben iets van, nou, gezeik, heb je haar weer. Maar ja, het is natuurlijk een groep die eigenlijk geen hiërarchie heeft. Dus, en dit is toch gauw een leidersrol ook, als je de muzikale verantwoordelijkheid voelt. Dus dat geeft af en toe wonderlijke conflicten ook, geloof ik, daar. Ze is super, super perfectionistisch en dat zit er soms ook in de weg hoor, want ze wordt natuurlijk ouder en de stem verandert. Nou, dat is nog steeds heel mooi, maar ze zit zelf een beetje met de hang-up dat ze vindt dat ze nog zo als een belletje zo helder moet klinken als toen ze 20 was.
Je man.
Je man. Mijn ex, hè. Eigenlijk mijn ex. Hij kent mij natuurlijk door en door. Het is ook zo, maar zo hebben wij allemaal om de beurt. Ik vind het heel lekker als jij je druk maakt over de kleding, dan heb ik daar niet, dat merk je ook, dan doe ik dat gewoon. Daar heb ik niet eens een mening over of zo. Dat doe ik gewoon. En als jij dan van het dansen, dat vond ik heel fijn. Dat moeten we straks weer gaan doen. We moeten natuurlijk alles weer doorlopen. Dat één iemand daar, dat degene die, dat je focus hebt op wat dat is en extra kijkt en luistert. En eigenlijk ook notes geeft. Weet je, van, als je terugkijkt van, eigenlijk hoort het bij theater dat je zegt, nou, gisteren ging dat niet, maar dat ging, moeten we even anders doen. En dat probeer ik wel. Maar het ging eigenlijk de laatste tijd zo verschrikkelijk goed, de shows. Er zijn nog een paar dingen die consequent vals blijven. Daar moeten we nog even aan werken. Maar voor de rest ben ik nu wel blij waar we staan. Ik had dan liever ietsje eerder gestaan met de eerste try-out. Dat was een 5,5, jongens. Maar gelukkig, het publiek maakte daar een 7 van. Ja. Maar de 5e show dacht ik, oeh, nou. En de 10e show was gewoon helemaal te gek. En de laatste show was geweldig. Dat was de 16e.
Nou, we zijn je ook heel dankbaar, hoor. Dat absoluut. Dat je muzikale verantwoordelijkheid neemt. Laten we wel wezen, want je bent...
Dat kan je ook het best.
Met Sven al, ik weet niet hoe lang bezig.
Ik ben 2 jaar bezig. Sinds het moment dat... niet elke dag, maar... 2 jaar geleden toen Esther hiermee kwam, toen ging ik s'avonds al, denk ik, oh, stel je voor. Kijk, ik had altijd een droom de laatste jaren. En daar heeft Mark ook zich heel sterk voor gemaakt. Al voordat Esther kwam.
Is onze manager nu.
Ja. Mm-hmm. En voordat Esther kwam met dit, ik zei altijd, wat zou het leuk zijn als wij Sinfonica en Rosso een keertje konden doen en dan afscheid konden nemen. Ik vond gewoon dat we hebben alles gedaan. Alleen het Sinfonica Rosso hebben wij natuurlijk nooit gedaan, want dat is later omgekomen. En dan had ik altijd zo'n... Dat is het enige wat ik al zei. Nou, Mark, als dat nog eens kan... En hij is natuurlijk Mr. Sinfonica
Volgens Rosso. Mij, dat heb je ook tegen mij gezegd toen we naar Marco Bezzato waren in de Gelderdoom.
Dit moeten wij nog 1 keer doen. Ja, en dat was de eerste toen, weet je nog? Ja. Ik dacht, dit moeten we nog 1 keer doen. Ja. Dus daar waren we... Nou, en toen kwam Esther met die tour, toen dacht ik ook wel leuk... Theater, want ik zat natuurlijk te kroephoeken in die vlakke vloeren. Dat is hard werken. En dat is de hemmen erin, de hemmen eruit, weer de hemmen eruit, weer erin, opbouwen, weer erin, eruit. Je bent dat sjouwen, ik doe dat niet zoveel, maar het is heel veel gedoe, kleine zaal. Dus ik dacht, stel je voor dat ik met jullie dan dat rondje kan doen. Nou, ik ging er helemaal op aan. Ben toen begonnen met die set. En toen kwam natuurlijk corona... En de pandemie en de lockdown.
Nou, we zaten toch met z'n vijven. Zaten we bij de deur van Esther, weet je nog? Dat we de hele set hebben opgeschreven.
Die had ik toen allemaal op papiertjes al. Maar die was er al, hè? Hij was er al, hè? Dus dat kan ik je allemaal laten zien. De set was er, maar toch... Dan moeten we met elkaar kijken van... Hoe voelt iedereen dat? Esther is er best wel goed in. Die heeft toch heel lang bij die toppers meegedaan. Die kan toch soms net... iets zeggen, maar hij was eigenlijk goed. We hebben alleen Only the Rain naar de tweede en jouw praatje naar de tweede en What a Night nu als eerste in plaats van Eastern Way Out. Ja. Dus maar dat is 2 jaar tijd hebben we gehad om erover na te denken. Nou, dan denk je nog, we gaan dit verschuiven op het laatst en dat. En dat is het gewoon geworden. Het is volgens mij de beste set die we ooit hebben gehad. Want ik ben elke keer weer, denk ik, hoe is het mogelijk?
Met een goede volgorde.
En weet je wat? En dan was ik dan, moesten jullie lachen. En dan ging ik in de zomer, als we weer een lockdown hadden. Ik zat natuurlijk maanden in mijn uppie op dat eiland. Want het ging natuurlijk heel slecht met Rob. En die ging, dus het was een hele moeilijke periode voor de hele wereld. Maar ook persoonlijk. En dan ging ik s'avonds, deed ik die set aan. En dan ging ik dansen. Ik dacht, hoe voelt dit nou? Dan moesten jullie me uitlachen. Als ik dat, weet je dat nog? Dus ik heb weer gedanst op de Dolly Dots. Ik dacht, nou, dit is... Ja, het is wel goed. En dan probeer je nog eens zo... Nee, het is wel goed. Dus ik had heel erg veel tijd om daarover na te denken. En ja, dan moesten natuurlijk ook de mensen zoals C.J. en Robert... En alles moesten we klaarzetten. Omdat we al die tijd niet wisten, gaan we wel in september 2022. Nou, het werd een jaar later. Als je daarover nadenkt. Jongens.
Nu weer opgeschoven.
Ja, maar echt. Dus dat je denkt... Gelukkig zijn ze gebleven, de mensen. De band is er nog. En er moesten natuurlijk de arrangementen doorgesproken. En de tonaar even dubbelchecken. En Niek maakte kennis mee. Joch van, hoe oud is hij?
Ja, 21.
21, de arrangeur. Ja. Nou, dat was gewoon allemaal tijd. Het is allemaal heel arbeidsintensief. Dat is het gewoon. Toen we eenmaal bij Betty in die tuin, waar we ook zo godliederlijk dronken zijn geworden. Toen ik dacht van laten we gewoon eens beginnen met radio. Toen ging iedereen in 1 keer aan, dacht ik. Toen ging iedereen dat instuderen. En
toen we bij de piano stonden met
Esra. Ja, maar dan heb je wereldklasse bij. Ja. Hè? Ja. Kijk, dat ik heb lekker. Daar niet voor gekozen. Want als ik alles waar ik nu dezelfde tijd voor had, als je daar andere mensen aan zet waar ik wel van houd, dus je moet de beste mensen hun werk laten doen. Mm-hmm. Ja, waren we 30, 40.000 euro verder geweest.
Tuurlijk.
En waarom zouden we het? Ze komen ook naar mij toe om te vragen hoe ik het zou doen. Want ik ben namelijk langer in het vak dan de meeste anderen. Ja. Daar sta ik. En daarom zijn mensen als CJ, kan ik heel goed mee werken. Omdat die waren heel jong toen ze al mij met een band... Dus ik ben gewoon een oude krek in het vak.
Ja.
En dat voel ik ook. En dat ben ik ook. Dat zingen, daar ben ik wel een beetje klaar mee.
Want je kan precies de goede dingen bij elkaar sprokkelen, iedereen.
Wat ik belangrijk vind, waar ik altijd... Dat weten jullie toch ook wel, dat ik altijd vind... Iedereen moet helemaal tot zijn recht komen. En dat is best ingewikkeld in een groep van 6.
Absoluut.
Zelfs, ik zat altijd met Ria in de auto, die zong al die solo dingetjes. Zelfs zij had soms moeite met van... God, ik wil wel eens wat zingen. Ja, schat... Dat is de groep. Dat is dat krappe jasje. Je gaat nou helemaal... Ik zal nooit Sweet Child in Time zingen bij de Dolly Dots. Natuurlijk niet, want dit is wat we doen. En daar heb ik... Ik wil gewoon dat iedereen kan laten zien wie je is en wat hij kan. Want dat is wat we zijn als groep. Ik wil dat iedereen... En het is best wel... Ik moest echt wel slikken dat Anita heel boos reageerde op het feit dat er 2 leuke liedjes waren voor een single. Weet je wel, dat ik dacht, ben je nou niet blij? Dat heb ik voor jou. Jij wilde toch een single? En ze was zo boos. Maar ja, we hebben er heel over gesproken. Ik zeg, je bent geen songwriter. Dus nu zei ik, zullen we gaan zongen? Zij wil een kerstsingle volgend jaar. Daar heb je niks aan. Het kost alleen maar geld. Maar goed, ze wil een kerstsingle. Ik zeg, ga maar teksten schrijven. Ga ik met haar gewoon kijken als ze dat leuk vindt. Maar ik wist dat niet. En ik was echt verbaasd. Ik dacht, ben je nou niet blij? 2 van die fantastische leuke liedjes. Van die jonge gasten. Maar die voelden zich helemaal gepasseerd. Dat kwam echt als een donderslag bij mij.
Ja, maar ik denk ook, hè, wat jij zegt op de bühne vind ik heel goed. Het is een krap jasje. En dan vertel je over Ria. Hij is nu wat ruimer. En dat is ook zo. Ik denk ook het feit... Wat onze kracht is dat we echt een groep zijn.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is.
Oh,
dat
nee.
is want iedereen heeft ook in de loop der tijd... He, toch, je ontwikkelt je karakter. Je bent iemand anders geworden. En het moet allemaal weer. En dat is ook zo goed...
Maar dat is ook
daar
zo
vertelt
moeilijk.
Jouw man ook, ex-man, iets over.
Ongelooflijk hoor, wat er dan gebeurt als die 5 vrouwen bij elkaar zijn. Dan is het zo hecht dat je bijna, dat je echt het gevoel hebt dat je er niet tussen kan. En dan zit al die aanhang, hè, ik en die andere mannen. Het speelt echt helemaal geen rol. Echt totaal onbelangrijk. Gewoon ook in de conversatie al niet. En ook echt gewoon, er hangt gewoon bij. Maar echt aanhangsels.
Dat is toch heel grappig.
Maar dat is zo. Helemaal. Want weet je, ook al, wij hadden verleden week ook bloedbonje. Jij bent een van de weinige mensen in mijn leven die flink tegen me kan schreeuwen. En dat
ben
is,
ik, Patty.
Patty, ja. Maar goed, dat kunnen wij ook. Maar wat hij zegt, dan is hij... Dan zeg ik, Patty was heel boos op me. Ik vond het heel onterecht. Het was niet mijn verantwoording. En dan kan hij me echt helemaal uitlachen, want hij kent ons. En dan kan hij zo goed vertellen. En dat, ja, Richard merkt dat natuurlijk ook. En al die Hans had er gisteren ook wat over te vertellen, want die was er al bij vanaf 1980.
Echt, die heeft ook wat te stellen gehad.
Maar dat is waar. Als wij met z'n 5 zijn, dan komt niemand meer in. Dat was ook de frustratie van mensen zoals Door. Die dacht, ja, maar ik ben toch ook een vrouw? Nee, wij zijn met z'n 5 of 6 waren we dan. Ja, daar komt niemand in. En daarom waren wij ook best wel gewond toen Anita vertrok. En daarom hebben we er best lang over gedaan. We hebben elkaar ook een tijd niet gezien na de dood van Ria. Want dat moesten we allemaal verwerken.
Ja.
Dus en dat krappe jasje, ja, dat is altijd krap. En hij voelt helemaal niet ruim zonder Ria. Maar het vertelt zo leuk.
Het vertelt heel leuk.
Ja, maar het is in een groep zitten...
Nee, dat zit zo leuk, jij vertelt dan over dat krappe jasje. Maar dan denk ik, staan in een heel krap jumpsuit nu.
De Volkskrant heeft net gezegd, ik mag hopen dat je het gezien hebt. Wij staan gewoon in mode 2021.
Dus dankzij jou.
En
jij wilde
die
rode Ja, allemaal in een
rode jumpsuit.
Fantastisch.
En wij zeiden allemaal, ja!
En het stond ook nog in de Volkskrant. En ze zien er, ze hebben in rode jumpsuit of pakken, waarin ze ook nog gewoon doen wat die hadden kunnen doen of zo. Ja. Dus ze bedoelden eigenlijk dat we niet veranderd waren. Maar ja, laat ze maar in die waan. Zij weten niet wat er allemaal onder zit. Weet je wat we op een gegeven moment zeggen ook tegen het publiek? Van ja, we zien er dan wel jong uit voor onze leeftijd. Maar er zit een trucendoos aan vast. We zien er ook jong uit. We zijn natuurlijk vrij jong van geest gebleven.
Energie is het.
Ja, ja, want wij waren ook allemaal 10 jaar verder toen wij pas ons leven gingen opbouwen. Dus de meeste mensen doen het op hun 18e, 19e. Ja, toen zaten wij met z'n allen in Japan, in een regime. Dus toen wij uit elkaar gingen, wat jij ook vertelt in de show, van we moesten ons eigen leven opbouwen, anders is het te laat. Toen waren we 8, 29, jij 27. Toen moesten we pas beginnen. Ik denk dat we daarom zo jong van geest zijn. Maar toen hadden we wel krankjorend tijd achter de rug. En wij gingen er allemaal uit en we hadden heel veel mensenkennis. Want we hebben mensen toch wel raar zien doen. Hmm. Weet je wel, je ziet, alle poepelegeinen hebben we ook uitgebreid met elkaar besproken in de auto altijd. Dat je dacht, wat was dat nou weer? Dus we gingen gewapend met heel veel mensenkennis allemaal wel ons eigen leven opbouwen.
Hey, en vind jij jezelf een role model? Want voor de vrouw van onze leeftijd of ietsje jonger. Kijk, nu zijn we weer samen, maar jij hebt ook nog steeds een heel erg zichtbaar ben je in de op televisie. Denk je dat je een role model bent?
Ja, nou, weet ik niet. Ik geloof dat ik, als ik mezelf vergelijk met de meeste vrouwen, voel ik wel dat ik ook echt wel veel meer mannelijke energie heb dan veel vrouwen. Terwijl ik er heel vrouwelijk uitzie. Mm-hmm. Maar ik denk ook heel vaak, dat komt misschien omdat je jarenlang met beentjes, dat je tussen de mannen zit. En ik snap ze goed en ik denk ook heel vaak een beetje zo. Ik weet niet of ik een role model ben. Kijk, ik denk wel hoe wij eruit zien op de bühne, dat echt wel wat doet voor die vrouwen. Dat ze denken, als zij het kunnen, kan ik het ook. Want je moet gewoon even minder eten, even hard trainen en zorgen dat je naar een goede kapper kan.
Ja, en plezier in je leven. Hè?
Maar dat is het.
Dat is natuurlijk het
allerbelangrijkste. En dat je doet waar je blij van wordt.
Dat.
Ja. Dat is wel echt een role model. Ja, ik weet niet. Ik probeer altijd de voice of reason te zijn. Als in ons vak wordt alles altijd gepolariseerd. Alles, altijd. En dus ik probeer altijd een soort nuance te houden. En ook role model. Ik denk het wel een beetje. Vooral nu met dat ik het verhaal vertel over Tinder. Nou, die brieven die ik binnenkrijg. Echt schattig,
ja,
hoor.
Ja, dat bedoel ik. Je geeft toch iets aan van, kom op.
Ja, hè? En je weet, ik vind het ook wel leuk om af en toe even een knuppeltje ergens in te gooien. En ik dacht, nou, als ik nou dat verhaal als 62-jarige vrouw over Tinder vertel. Want kijk, vrouwen moeten toch nog wel steeds dood, hoor, na hun 50ste.
Sowieso. Weet
je, het is, als vrouw moet je altijd veel meer. Ze hebben het nooit over dat de mannen er jong uitzien. Of weet je wel, als vrouwen moeten we altijd ietsje harder werken. En zorgen dat je toch, Dat niet iemand anders eventjes de kaas van je brood te eten. Dat hebben wij vaak genoeg gezien.
Ja.
Het is tegenwoordig wel ietsje beter dan toen wij begonnen. Want we zijn inmiddels 43 jaar verder. Maar het is dat is wel een beetje wat nog steeds werkt.
Mm.
Maar daar hebben wij ons altijd los van gevochten. Dus als we vonden dat iemand vervelend was, dan moest die weg.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dat hebben we wel gedaan.
Ja, ik denk wel dat we. Ik had ooit eens een keer een interview met allemaal mensen uit de echt hoog bij de banken en weet ik waar ze allemaal vandaan kwamen, politiek. En toen zei ik van ja, ik zie de Dolly Dots eigenlijk ook wel als een geëmancipeerde. En ik heb daar geleerd over emancipatie en feminisme. Nou, die keken me aan of ik van Planet Ape kwam. Maar dat is wel, daar hebben we wel onszelf ontwikkeld als vrouw.
Weet je dat de opzij was toch? Altijd. Opzij was altijd heel positief over ons.
Ja, die keken verder.
Ja, maar zij was natuurlijk Dresselhuis. Ze is natuurlijk een hele slimme, leuke vrouw. En een paar keer heb ik haar ook meegemaakt. En die zag gewoon, nee, daar zijn gewoon een paar meiden onafhankelijk wat aan het doen. En dan het grosje, oh, dat is alleen maar omdat het al lekkere wijven zijn. Nou ja, goed, prima.
Maar dat is weet je, uiteindelijk.
Natuurlijk.
Ja, maar weet je, uiteindelijk hebben we iedereen gewoon sprakeloos achter ons gelaten, jongens. Toen, weet je, en wie had kunnen denken dat we in 2021, midden in een pandemie, dit meemaken?
Ja.
Ik heb hier zo naar uitgekeken. Ik dacht, ik wil hier elke dag, elke seconde van genieten. Van het moment dat we achter die schermen staan en die muziek begint. Nou, het begint ook nog eens met What a Night. Toch mijn favoriet. Dan ga ik helemaal uit mijn plaat. Nou, daar had ik vroeger niet altijd tijd voor tijdens de optredens.
Dat was om te genieten.
Ja, want dat was vroeger. Dit is technisch helemaal in orde. Het was vroeger natuurlijk een zootje af en toe. We hadden nog een, weet je wel, het was een zootje. We hadden ook niet de beste mensen achter de monitortafel. Pas later.
Jij was ook altijd banden aan het knippen.
Ik was altijd banden aan het knippen.
Als
zeiden jullie
aan jou denk, dan denk ik een beetje aan.
Dan zaten jullie lekker.
Ze komt later op je graf te
op
staan.
Mijn ene.
Ze was banden aan het knippen.
En altijd op die ene dag dat het mooi weer was en dat we één keer vrij hadden. Maar dan moest het toch, want dan traden we op. En daar waren we goed in, hoor.
Zo technisch is hij dus, hè?
Ja, nou ja, die en dan 40 keer fout knippen en dan weer stukjes aan elkaar plikken. En zo leer je het wel. Maar dat wij dan Sizzelaar deden, oorspronkelijke Sizzelaar was maar 5 minuten. En dat ging maar door. En dan hadden we een keer opgetreden. Dan keken we elkaar, zijn we daar nog niet? En dan, man, I'm in love by you. En jullie
schrikken.
En dan in die auto, jeetje, dat is niet te doen. Dus. Maar we hadden ook een radioversie. En we hadden een live radioversie. Die hebben we allemaal geknipt. Dus voor radio moest dan live iets korter. Ja, en uiteindelijk heb je dan die gevaarlijke toestand. Dat je denkt, dat ik tegen jullie moet zeggen, Brug. Weet je nog, vooral met Sizzelaar was dat heel erg. Dus dan ging ik toch weer voor het volgende optreden, dat we nog, of met liedje, dat het nog weer leuker was. Hey, je moet altijd vandaag beter zijn dan gisteren.
Heel goed.
Dat is mijn mantra. Ja. Dus ook al ben ik heel tevreden wat ik tegen jullie zei van Roosendaal was te gek, maar Amersfoort is nog veel te gekker. En dat ik denk, wauw. Maar de volgende keer moet hij toch nog ietsje mee.
Ja, vind ik.
We mogen best de eerste keer net zo op die. Maar dat is onze nullijn.
Is dat ook een beetje dat? Is dat een beetje? Want hoe zijn al die karakters voor jou?
Jullie?
Ja.
Ah ja, jullie zijn natuurlijk de leukste mensen die ik ken.
Nou, sorry hoor, alle andere mensen.
Nee.
Wij zijn de leukste.
Nee, jullie zijn natuurlijk mijn familie, maar jullie zijn ook. Ik ben het liefst bij jullie. Ben
maar
jullie
zijn
ook wel eens
wij
heel erg zat? Maar ik ben het liefst bij jullie. En ik vind wat wij hebben, is een godswonder. Dat we dat mee mogen maken.
Ja.
Wie maakt dat nou mee? 5 van die wijven, nu 60, jij ook. Net die zomer. 5 van die wijven in een strak rood pak, die gaan op en de mensen gaan juichen.
Ja.
Vind nog maar eens zo'n groep.
Ja.
Die is er gewoon niet.
Hey, en over jij bent ontzettend perfectionistisch, hè? Maar wij zijn het volgens mij allemaal.
Al heel erg.
Allemaal.
Iedereen op een eigen ding. Ja. Esther kan ook heel erg. Ja. Anita kan zich druk maken over iets dat ik denk, nou, focus je eerst even op dit.
Ja.
Maar die heeft een waanzinnig scherp muzikaal hoor.
Ja.
Dat is gewoon zo. En ze heeft heel veel beelden van hoe ze het wil.
Ja.
En ze heeft een waanzinnige timing. Dus ze weet wel hoe ze het wil, maar dat lukt dan niet. Want dat is dat. We moesten er allemaal in komen, ik ook, na 2 jaar niet zingen. Want gaan we 3 weken niet zingen, jongens? Je ligt er weer af, je moet hem weer aandraaien.
Ja.
Maar we zijn allemaal, en Esther is dat weer, daarom was dat fotoboek zo goeie voor Esther. Laat die er maar schuiven. Zo hebben we allemaal op onze eigen manier perfectionisme. Maar we hebben ook allemaal afgeleerd om dat helemaal uit te voeren. Want dat kan gewoon niet.
Nee.
Je moet, op een gegeven moment heb ik wel geleerd, goed is goed genoeg. En het is, weet je nog dat we opgingen de eerste try-out? Was mijn fucking verjaardag ook. Wat een slechte timing. Dat ik de hele tijd afgeleid werd. Maar dat we, voordat we opgingen, waren, nou jongens, dit is waar we staan. Het is nog niet af, maar dit is waar we staan.
Ja.
En hier gaan we voor.
Ja.
Dat kunnen wij.
Kunnen wij.
En dan gaan we gewoon allemaal op 100. En die zaal gaat uit zijn plat. En we lachen elkaar uit.
Om daar nummer 5 aan te laten horen.
Eigenlijk een van de leuke dingen is dat Angela, en dat heb ik ook wel gewoon, echt niet bang zijn. Als we het podium op gaan, dan gaan we het podium op en dan is het wat het is. En als een liedje in een show hoort, maar het liedje is nog niet af, dan kan het zo zijn dat die tekst in die show naar voren komt belangrijker is dan dat dat liedje al af is. En dan maken we het liedje tijdens de show.
Ja.
Nou, ze kan heel giftig worden, maar niet echt kwaadaardig. Meer teleurgesteld. En dat is als we niet samen aan tafel zitten.
Oh, zo! Ik heb wel eens gezegd, dit was de laatste keer dat ik kook.
Ja.
Nee, want weet je, op een gegeven moment...
Het gaat even over vooral dat jij bent niet bang.
Dat is niet
nee, waar. Nee, kind, je stikt van de angst, maar je doet het wel.
Nou, weet je, dit waar hij over...
Je gaat er niet voor opzij. En dat, wij hebben, dat bewonder ik.
Dit is natuurlijk met mijn allerbeste vriend, met Nico. Mm-hmm. Nico en ik kunnen voelen, zonder dat we elkaar zien, waar we zitten, waar hij heen... Dat komt als je vanaf je 12e elkaar al kent... He, wat jij met Jacques hebt en jij ook met mensen, dan kan dat. Maar wij hadden eens een liedje. Ik had zo'n goede tekst gemaakt, maar we hadden het liedje nog niet. Maar ik wilde toch die tekst doen. Die avond, want hij ronde, het was tijdens de try-out periode, hij ronde dat verhaal af. Dus we begonnen weer een gismeneur en in de auto ging ik rijden en hij ging spelen. Gingen we alvast ongeveer de akkoordenprogressie, als we het ongeveer hierin doen... Ga ik vanavond wel improviseren, terwijl jij... Ga jij dan naar het volgende akkoord? Gewoon voor een volle zaal. Ik heb het ook gezegd, we gaan nu een liedje doen, die hebben we nog niet. We gaan hem nu maken. En dat was het engste en het leukste en het spannendste wat we ooit gedaan hebben. Want dat kunnen wij. En toen hebben we hem de volgende dag afgemaakt. We hebben het ook wel eens op de radio met een ander. We hebben het ook op de radio wel eens half afgemaakt. Toen zei ik ook, hij is nog niet helemaal af, maar dit is ongeveer wat het wordt. Maar dat mag weer met theater. Hè. Dat kan. Dat doe je niet met een popconcert. Dat doe je niet. Popconcert is groot. En theater mag je ook zeggen van, dit kan ik eigenlijk niet, maar ik ga het toch proberen.
Ja.
En dat is waarom ik zo van theater hou. Ik ben er wel hierna mee klaar. Dat weten jullie nu, heb ik nu wel gezegd. Hè?
Denk je genoeg ook? Ik zeg dat al mijn hele leven, ik weet het niet.
Zeg nooit nooit, doe jij denk ik ook. Altijd. Hey, nou. Mogen we eens even naar... Ik wil even naar het moederschap.
Oh, graag. Ja. Ja.
Naar die twee fantastische, mooie vrouwen.
Ja, wat zijn ze goed gelukt, hè?
Die je geproduceerd hebt samen met Rob.
Ja.
Misschien moeten we even luisteren naar ze.
Precies, dat is nog een ding waar de mama bijzonder in is. Want zij is onze moeder, maar ze is ook moeder voor heel veel anderen. Als in, ze is natuurlijk die coach en dan de moeder voor haar kindjes. Maar oprecht ook bij ons thuis. Onze deur is open. Er is altijd ruimte voor meer mensen aan tafel. Lisa heeft bij ons gewoond. Die is gewoon onderdeel van de familie. Vanaf haar 12e heeft ze huissleutel. En dan hadden we Jim, die heeft er een jaar gewoond. Deborah heeft een tijd, Dylan heeft gewoond. Iedereen, als er... nodig is, dan is dat er. En dat is heel fijn. Wat ik hoop, wat ik van haar meegenomen heb, is dat het altijd een huis is. Dat het een open huis is met een open deur, dat iedereen mag komen en iedereen zich thuis voelt. En ook dat ze er niks voor terug wil of zo. Weet je?
Ze nodigt je graag uit, of het nou in haar huis is, of in een situatie, of in een project. Ze betrekt je erbij en je voelt je uitgenodigd, je voelt je op je plek. En dat is iets dat zij brengt in ons gezin. En ik... Volgens mij ook in hen haar werk. En dat
waardoor je graag met haar werkt, denk ik.
Grappig, hè? Mm. En ze hebben het alle twee ook. Dus ik heb het overgenomen van mijn moeder. En zij nemen het over van mij. En we waren van de week zo intens gelukkig. Want ik had voor het eerst in 2 jaar mijn echte extended gezin. En Rob en ik waren stikgelukkig.
Mm. Ja.
Dus we zijn dan... We hebben dat... Ik laat je zo die foto's zien.
Hebben we gezien.
We hebben echt een groot gezin. En Lisa is natuurlijk echt wel... Die hadden jullie ook kunnen interviewen. Want die hoort er eigenlijk echt wel bij. En wij hebben altijd de dochters... Wij hebben nooit... Dat vertelde ik gisteren nog tegen iemand die net een babytje had. Wij hebben de kinderen eigenlijk nooit iets verboden. We hebben zich meer gevolgd. Dus als onze kinderen een trap op wilden... Terwijl dat levensgevaarlijk was... Dan gingen wij erachter... Dus we hebben ze nooit gestopt in hun ontwikkeling. En ze zijn waanzinnig slim. En goed terechtgekomen. En Lola. Dat is natuurlijk een ontzettende, fantastische, sterke vrouw geworden. Het is echt, ze doet het hartstikke goed. En Nona is nu ook... Ja, ze is wel aan toe om eindelijk bij de moeder weg te gaan. Mag ook wel eens. 23.
Maar hoe vindt de moeder dat?
Nou, ben ook... Kijk, wij zitten in dit... Wij zijn... Hier, we kregen dit huis. Dit is een heel groot huis op de Singel. Oud, als de wind waait, hoef ik mijn haar niet te feunen. Gisteren regende het, mijn werkkamer staat blank. Maakt allemaal niet uit. Geweldig avontuur. En hier zouden we dan nog 2 jaar even met z'n vieren wonen. Zo had ik het bedacht. Nou, het liep natuurlijk anders. Want Rob stortte echt in en ging weg. En uiteindelijk zat ik hier alleen op die bank... En nu ben ik er wel langzaam aan toe om gewoon een klein appartementje voor mezelf te hebben.
Ja. Vooral nu ik zo flink aan het daten ben, moet ik steeds tegen Nona zeggen, luister.
De deur op slot, nee, niet op de gang.
Vanaf 5 uur vanmiddag heb ik een date. En dan weet ze dat. En ze vinden het ook wel stoer. Ik heb trouwens vanmiddag ook om 6:30 een date. Dus dan moeten jullie opgesoden. Gewoon opgesoden.
Ik dacht dat we konden blijven eten.
Ja, dat kan. Maar ja, goed, dan... Ja, dan heb je wel kans dat je allemaal dingen ziet waarvan je denkt, wil ik dit zien?
Ik weet het zeker, dank je.
Nee, snelle weg, heel hard.
Ja, het is toch ook belachelijk dat je in zo'n situatie komt op je 62. Maar ik kan het iedereen aanbevelen. Mm. Het is echt best leuk om, ik heb het een beetje
leven
kunnen
afkijken. Leven naar de dots is dit.
Ja, maar ik heb een beetje bij Patty kunnen afkijken, want die was degene, de eerste vriendin die ik kende met Tinder. Je zegt, wist niet hoe snel ik weg moest en zo.
Ja, en dat ook je nichtenvrienden zeggen. Alleen een kopje koffie.
Ja.
He, want als je denkt, we gaan eten, dan duurt het veel te lang. Ja. Als je na 1 seconde denkt...
Oh, ja. Je moet ook alleen maar gaan eten als je al echt de slappe lach hebt gehad via de app.
Precies.
Of dat je echt weet, dit is iemand van mijn niveau, die is snel genoeg.
Nou, ik vind het reten stoer. Ik moet er niet aan denken.
Nee, natuurlijk. Ik moest er ook nog niet aan denken.
Nee, je weet het niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar het lijkt me heel eng.
Ja.
Nee, maar ik heb er vanaf het begin enorme lol in en enorm van genoten. Want ik dacht, ik ben hier eigenlijk nooit aan toegekomen toen ik jong was. Nou, jullie gingen nog wel eens uit. Ik hield niet van uitgaan, dus nee, je komt ook niemand tegen.
Ik en uit.
Nee, jij ook niet. Wij gingen wel eens naar Paradiso.
Nou, dat was het.
Ja, maar ik was niet van het dansen, terwijl ik er toch echt wel van hou. Maar ik dacht gewoon na een half jaar, jeetje Mina, hoe kom ik nou ooit nog... Sowieso, hoe kom ik hier overheen? Want kijk, Rob is mijn grote liefde en het blijft altijd mijn soulmate en mijn bestie. Maar ik wil niet alleen blijven. En toen dacht ik, ja, het is ook wel een kans. Opeens zag ik dat zo. En toen ben ik er ook echt vol ingedoken. En ik ben er heel goed in. Ik kan ze heel goed selecteren.
Een stuk beter uit dan een half jaar geleden.
Ja, terwijl ik nu nog ietsje dunner ben. Nou ja, nee, ik heb rock bottom gezeten.
Nee, maar het is iets wat je uitstraalt, hè?
Ja, dus maar dat is...
Je ziet wel weer glans in jou.
Ja, het gaat veel beter. Maar ik heb ook nog wel slechte dagen, hoor. Dat ik slecht wakker word. En daarom ben ik nu ook... heb ik hulp gezocht. Want dat ik dacht... Maar ja, dus, het is ook niet zo gek. 30 jaar... Weet je, 30 jaar, waarvan 20 jaar super. En toen begon het. Dus hij heeft een zware tijd... hij is zichzelf kwijtgeraakt.
Terug naar jou, na de dots. Hè? Je hebt van alles gedaan en toen pas werd je moeder.
Het was wat een mooie tijd was. Ik weet nog wel dat we dat besloten... en dat er ook echt een enorme opluchting was. Ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar ik dacht... Dit doen we goed. En toen hadden we nog een half jaar voordat we ons afscheidsconcert hadden. In dat half jaar zag je al... Nou, wij zagen elkaar nog best veel. Wij zagen elkaar ook... Hè, wij drie hebben elkaar apart van elkaar nog wel veel gezien. Maar Ria was ik een half jaar, had ik hem niet gezien. Toen kwam ze met die jippie-a-jee-jurk. Weet je nog wel, toen zag je ook...
She's back allemaal, in the country.
Ja, het was heel erg leuk om te zien dat iedereen gewoon zijn eigen... richting aan het zoeken was. En de verschillen waren groot. Weten jullie dat nog? Mm-hmm. En toen hebben we het beste concert aller tijden gedaan. Dat was een afscheidsconcert. Live op de zender, rechtstreeks. Op schermen. We durfden wel, hè? Tegenwoordig wordt alles getuned en alles. We deden dat gewoon.
Dat was te gek. Het
was helemaal te gek. En ik was natuurlijk al aan het schrijven. Want ik had natuurlijk Robert Jacketti en de Scooters natuurlijk al geproduceerd. Tijdens de dots. Toen ging ik verder met Carmen Gomez. Vond ik een waanzinnig jazztalent en vond ik heel leuk. En toen heb ik geschreven. Toen kwamen de liedjes. Een hele slechte Portugese zangeres die een liedje van mij opnam. Maar ja, het werd wel een hit. Dus ik verdien een beetje geld. En voor kinderen. Dus ik ging veel schrijven. En toen werd ik gevraagd voor Purper. Dus ik werd ergens in 89 gevraagd door Purper. Dus van 89 tot begin 90, eigenlijk 2,5 jaar of zo heb ik erin gezeten. En daar heb ik het hele vak geleerd. Dat theatervak. Ik zat bovenaan, ik zat vooraan. Met Frans Mulder, geweldig. Woont hierachter. Erik woont hier. Dus we kwamen elkaar weer de hele tijd tegen. Het was een fantastische tijd. Daar heb ik ontzettend veel geleerd. En ja, toen was ik wel verkocht voor theater. Dacht ja. Ik, ja, dit is het. Want ik wilde vroeger natuurlijk naar de toneelschool.
Oh, dat weet ik niet.
Ja. Maar dat was zo depressief, het toestand daar. Ik vond het allemaal zulke... Ik vond bij de kleinkunst... vond ik ze heel hysterisch. Bij de toneelkant vond ik ze heel serieus. Dat ik dacht, nou, ga ik niet blij worden. Nee. En ik dacht, nou, ik zit nu in die band. Ik kreeg een platencontract. Ik dacht, eerst dat maar eens. En toen kwamen jullie. Dus dat is nooit meer gekomen. Maar ik heb wel heel veel privélessen genomen. Ook nog in de loop van de jaren. Nancy Gould heeft mij heel veel geleerd. Dus ik heb echt wel mijn DEA en zo moeten instuderen. En dat. Dus daar heb ik wel wat aan gehad. Ik heb geweldige regisseurs gehad waarmee ik kon werken. Daar leer je ook heel veel van. Dus ik heb dat vak echt ook echt veel geleerd. En dan kan je dat zo lekker meenemen naar de popmuziek. Omdat dan kan je van een show van de popmuziek ook iets gelaagder. Want dat hebben we altijd gedaan. Het lijkt heel niks aan de hand, maar de Dolly Dots is altijd gelaagd geweest. En dat, ja, daar ben ik wel trots op dat we dat hebben. Dus toen kwam Purple. En ik had natuurlijk ook Angel and the Root. Dus ik was en theater aan het doen. En die festivals. Met mijn grote vriend Ruud Mulder. Die niet altijd de vrolijkste is. Dus op een gegeven moment zei ik, ik hou veel van je. Je blijft een hele goede vriend. Maar ik ben er helemaal, ik was helemaal klaar. Ja, met dat gepiep in mijn oren. En ik wil gewoon lekkere muziek maken. Ja, ik had Hans Eikenaars en Bekkers. Waren ongeveer op mijn hoogte. Die was toen nog een jonge god van, hoe oud waren we? Jezus, 28. Nou, en dat op een gegeven moment voelde ik een piep. Ik wist aan de pissen ergens in een weiland. Bij zo'n festival. Want ik moest weer door het publiek. Toentertijd moest je nog door het publiek naar de wc. Had ik geen zin. 'S Nachts zat ik te pissen in een weiland. En ik voel iets. Aan de zijkant staat daar een kameel.
Een kameel ook?
Een kameel aan mijn gezicht. Zo. En ik kon niet stoppen met... Ik schrok natuurlijk. Ik kon niet stoppen met plassen. En ik kijk naar die kameel. En die geeft me nog een... Met die snuit. Ik denk...
Ben ik stoned?
Ja.
Ben
ik, wat en ik had die piep in mijn oor. En ik dacht... Hoe lang ga ik dit nog volhouden? Ik ben er klaar mee. En dat was het ook. Ja, toen was ik er klaar mee. En toen ben ik naar het theater gegaan. En toen had ik natuurlijk met Nico... De knallende roeders.
En daar ben je begonnen met het theater, echt en met Nico samen.
Ja, met Purper al in 89. Ja. Maar, en mijn eerste show zelf was in 94. 94. Okay. 93.
Met Nico.
Met Nico. En een band. Dat was zo'n te gekke band.
Ja, dat weten wij natuurlijk allemaal. Want Tuurlijk. Wij werden elke keer weer uitgenodigd voor jouw enorme, geweldige dingen die je deed.
Maar weet je, ik heb zo'n hekel aan die premières dat je mensen... Ik had toch ook niemand op de première.
We waren wel blij dat je ons uitnodigde.
Nou ja, maar je moet het ook maar leuk vinden. Want het is echt, de shows die ik maak, die zijn echt... Daar hou je van of je geeft niks om. Dus je gaat mensen eigenlijk lastigvallen, maar kom langs. En dan hoop je maar dat ze het leuk vinden. Maar ik heb een hekel aan premières. Ik heb tot nu toe ook... Ik heb toch die premièrelijst van ons, heb ik toch nooit inwitten. Ik denk, waar moet ik beginnen?
Ja, maar dat snap ik wel. Want jij doet het al jaren. Jij mensen uitnodigen en wij niet. Dus en het is logisch wij dat wel hebben gedaan.
Ik heb alleen, nou ja, ik had een minnaar, had ik.
Ja, ja. Met zijn vrouw.
Nou, heel tekenend.
Met zijn vrouw. Nou ja, die... Dat is een goede vriendin
Groot
ook.
Groot huis, hè? Ben jij.
Ze wisten wel van, toch? Of niet?
Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
Oké, girl. In het theater vertel jij over Tinder. Ja, je zit op Tinder.
Ik zat op Tinder. Ja, ik zit er af en toe even op als ik er weer een nieuwe vanaf moet trekken.
Dat bedoel ik. Weet je wat het grappige is? Nou ja.
Een soort Febo-gevoel.
Ja. Snacken. Snacken heet het.
Heb ik allemaal van jou geleerd, Patty.
Ja, dat is heel goed. Maar luister eens even naar mij. Er zijn ook mensen die naar mij toe kwamen en die zeiden... Jeetje, moet dat nou...
Tuurlijk, want we zijn natuurlijk allemaal heel preuts en we houden van keeping up appearances. Daar ben ik niet van.
Nee.
Ik dacht, ik ga gewoon vertellen. Kijk, in theater moet je vertellen waar je wat nu leeft.
Ja.
Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik moet gewoon vertellen over Tinder. Je moet altijd vertellen over wat er nu aan de hand is. En ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Maar eng is het wel af en toe. Vooral op de dagen waarin ik niet helemaal stabiel ben.
Mm-hmm.
Dat gaat steeds beter... Maar ik doe het wel en ik weet het werkt. En ik krijg ontzettend veel brieven van mensen van... Ik heb ook een profiel aangemaakt. Dat ik dacht, ja, je kunt altijd wel alleen blijven zitten. We zitten nu in die pandemie, in die lockdowns. Waarom moet je nog mensen?
Nee,
dus
zeker.
Ik dacht, ik vertel gewoon over Tinder. Dat ik dacht, ik ga op Tinder. Maar dan ga je al die mannen zien, die lieve mannen allemaal... die buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs. Iedereen die wil, heeft liefde nodig.
Is zoekend,
en,
ja.
En ze werden... Ik had natuurlijk eerst op mijn leeftijd gezet. En ik werd heel ontroerd.
Jij wilde heel veel mensen ontmoeten in je leven.
Ik wil, nou, ja, precies. Nou, maar
dit is de manier.
Maar ik, en dan heb je, dan zit je heel veel te appen. En ik heb er een paar vrienden aan over gehouden. Ja. Ik heb niet zo heel vaak naar rechts geswiped. Een paar keer. En dat zijn eigenlijk... Ik kan dat wel. Ik kan goed lezen. Ik denk, nou, dit is wel, dit is niet. Hele leuke mannen, jongens. En ja, en soms zijn ze ook heel lekker dat je denkt, kom, ik neem je even mee naar huis. En ik zit hier heel vaak in mijn eentje op die bank. Ik kan heel goed in stilte zitten. Ik hou van lezen en er is altijd wel wat te doen. Maar ik dacht op een gegeven moment, godverdomme, ik moet nu weer eens even vastgehouden en gezoend worden. Toen dacht ik, ga op Tinder. Dat was een heel goed idee, mensen.
We hebben nog een mooie quote.
Oh.
Ze is heel bubbly, ongelooflijk. Die energie die ze de hele tijd uitstraalt. En je kan ook zien dat ze echt heel oprecht is of zo, weet je wel? Dat, ze dus, dat het allemaal echt is en dat er niks fake is. En dat niet, maar ook zoals ze op tv verschijnt nu. Dus ze heeft een enorme behoefte ook om, ook wildvreemde man, om meteen raad te geven en echt diepe levenslessen uit te delen, weet je wel?
Je levenslessen.
Ja, maar dat vragen mensen ook, hè?
Dat hoort ook bij je,
ja,
die
levenslessen. Het is echt zo, maar dat hangt ook aan mijn reet. Mensen die zeggen, mag ik een kopje koffie drinken? Nou, dan weet je het al. Die zitten ergens, die lopen ergens tegenaan. Nou, schat, wend er maar aan, dit wordt nooit meer anders. En dat heeft hij natuurlijk altijd gezien. Maar ze kwamen naar mij. Ik heb ze niet opgezocht. Jonge talenten die advies nodig hebben van iemand die geen geld aan ze verdient, die alleen maar weet... Wat is er aan de hand? Dat doe jij ook met jonge...
Oh dear, nou komen ze allemaal.
Ja, nu komen ze allemaal. Want als je maar oud genoeg bent, dan komen ze allemaal bij jou advies vragen. Dat zie ik ook bij jou al gebeuren. Hmm. En wat jij doet met soms fans, dat je mensen hun leven verandert. Nou,
ik krijg er wel geld voor.
Maar god,
sorry. Vind ik heel hoop interessant.
Het. Nou, dat, veel, maar... Ja, maar kijk, muzikanten hebben geen geld. En ik vind dat je je kennis op een gegeven moment moet delen. Ja. Ben je nu bezig met wat je wil? Is dit go on, baby? Ja. Go on. Laat je niet gek maken door anderen. Ga maar door. Je moet mensen gewoon hun... Ze moeten hun eigen weg kunnen vinden. En daar ben ik best goed in. Mensen een goede kant op stuwen. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Ik verdien er geen flikken mee, maar dat maakt me dan ook niks uit.
Wat is je favoriete?
Van de Dots? Oh,
ja. Dolly Dots liedje.
Ja, dat is toch What a Night.
Zit je haar ook goed?
Dat wist hem al. Dat wist hem al.
Ik hou van heel veel liedjes van de Dolly. Ik hou van Don't Give Up. Hebben we die al? Nee, doe maar Don't Give Up.
Ja, je kan niet iedere keer gaan kiezen.
Nee, want we hebben What a Night al als intro. Doe maar Don't Give Up is mijn favoriet. Don't Give Up vind ik niet zo leuk ook met jullie, met dat jullie dat doen. Waarom hebben we dat met Don't Give Up niet eerder gedaan?